Als er iemand iets zou willen duidelijk maken. Maar je weet dat als je hem of haar direct zou aanspreken, dat die persoon daar niet op zou gaan reageren zoals jij wenst dat hij daarop reageert. Wat kan je dan doen? Wel, Jezus, die deed het door middel van gelijkenissen. Maar eerst wil ik met jullie gaan naar het Oude Testament, naar 2 Samuel, hoofdstuk 12, waar we zien dat toen David zich schuldig had gemaakt aan hoererij en moord, wilde God hem dat duidelijk maken, dat hij daar schuldig aan was. Maar ik denk dat als de profeet Nathan, die door God gestuurd werd, rechtstreeks tot David zou gezegd hebben: David, jij bent schuldig daaraan, dat David niet zou gereageerd hebben en niet ten volle zou beseft hebben wat er werkelijk mis was, als dat hij nu gedaan heeft door middel van een gelijkenis. Want de profeet Nathan in hoofdstuk 12 van 2 Samuel komt tot David en vertelt hem een verhaal. En het verhaal gaat als volgt. Er waren in een stad 2 mannen. De een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, de arme had niets, behalve 1 klein ooilam, en hij had het gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen, het at van zijn beten, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek, en hij kon er niet toe komen een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Vers 5. Toen ontbrandde de toren van David zeer tegen die man en hij zeide tot Nathan: zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Daarop sprak Nathan tot David: gij zijt die man. De profeet Nathan gebruikt een gelijkenis om tot een punt te komen dat David ten volle zou beseffen hoe ernstig het was wat hij gedaan had. En doordat hij zelf zo sterk reageert naar die rijke man die die arme man onterecht behandelt, veroordeelt hij zichzelf. Wel, ik wil dit gebruiken als inleiding over de gelijkenis van de zaaier waar we vandaag over gaan spreken, in Lucas hoofdstuk 8. We hebben in de Bijbelstudie gezien dat Jezus veel dingen sprak in gelijkenissen. En dat die gelijkenissen volgens Marcus 4 vers 2 een deel uitmaakten van zijn onderwijs, van zijn leringen. We weten dat 2 Johannes vers 9 spreekt dat iemand die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, zo iemand heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Dus ook wat Jezus ons probeert te leren door middel van gelijkenissen, is het onderwijs dat wij behoren te horen en toe te passen. Nu, een gelijkenis is een voorbeeld. Een voorbeeld uit het leven gegrepen, die weliswaar fictief kan zijn, maar een voorbeeld waardoor mensen die bekend zijn met de facetten die in die gelijkenis worden gebruikt, dat die daardoor dingen gaan begrijpen. Dat is het doel van een gelijkenis. Het is een vertelling. Het is verzonnen, maar het is een overeenstemming met de wetten en de gebruiken van het menselijk leven. Wel, wat is het doel van de gelijkenissen? Dus enerzijds om iemand iets te leren, zoals Jezus zegt in Matthäus 13, dat het doel daarvan is om de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen bekend te maken aan die mensen die hun ogen en hun oren open doen voor wat God te zeggen heeft. Dat zijn de mensen die begrijpen wat die gelijkenissen betekenen. Maar een gelijkenis heeft nog een andere kant. En dat is om diezelfde geheimenissen van het koninkrijk der hemelen verborgen te houden voor die mensen van wie het hart vet is, die hardhorend zijn en die hun ogen hebben toegesloten. Dus de gelijkenissen vervullen twee functies. Om iets bekend te maken, enerzijds, en om iets te verbergen, anderzijds. Heb je jezelf nooit de vraag gesteld? Ik heb me die vraag al dikwijls gesteld. Dat als je met mensen in contact komt en je spreekt met hen over God en over wat er in de Bijbel staat, en in feite is het niet moeilijk wat je de mensen vertelt. En toch zie je dat mensen daar allemaal heel verschillend op reageren. En dat het merendeel van de mensen, die begrijpen niet wat je zegt. En vaak geef je het met de paplepel in de mond en de mensen begrijpen het niet. Maar hoe komt dat, dat mensen dat niet begrijpen? Hoe komt het dat zij niet zien wat er staat geschreven? Hoe komt het dat zij niet horen wat God hen probeert duidelijk te maken? Wel, de les gaat dan ook over hoe dat komt. Over welke soort grond het hart is. Waaruit bestaat jouw hart? Welk soort grond bestaat het hart van de mens? Want hoe komt het dat de mensen het niet begrijpen? Dat je zegt van ja, maar ik heb het al zo dikwijls gezegd. Ik heb het al zo duidelijk uitgelegd. Ik heb het al zoveel keren laten. Hoe komt het dat mensen het niet begrijpen en toepassen? Wel, de gelijkenis van de zaaier geeft daar een antwoord op. En we gaan onszelf in een van de vier gronden tegenkomen. En eigenlijk is de benaming van de gelijkenis van de zaaier niet juist. Want het is niet de gelijkenis van de zaaier, het is de gelijkenis van de vier verschillende soorten gronden. Dat zou een betere benaming zijn van de gelijkenis. Maar we zien in Lucas hoofdstuk 8, dat vers 4, er veel volk was samengestroomd. En in Matthäus leren wij dat hij aan het strand was, aan de oever van het meer van Galilea. En dat Jezus zich in een bootje zette en vanaf de kant van de oever de mensen begon te leren door gelijkenissen. In vers 5 zien we, een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En dan komen we bij de eerste grond. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op. Dus het beeld wat Jezus wil geven is een zaaier die zaad gaat zaaien. Een beeld waar de mensen allemaal bekend mee zijn. En hoewel het niet, dit is een fictief verhaal, de feiten ervan berusten op kennis die alle mensen hebben. Een zaaier gaat uit om zaad te zaaien. En deze zaaier gaat op zijn akker. En op die akker, daar zijn vier verschillende soorten gronden. En de eerste is het deel dat langs de weg valt, het werd vertrapt en de vogelen van de hemel aten het op. Als we ons dat nog herinneren, in de studie van Marcus hoofdstuk 2, dan hebben we gezien, toen de discipelen ervan werden beschuldigd om aren te plukken op Sabbat, liepen zij doorheen het akker. Er waren namelijk wandelpaadjes door de akkers van de mensen. En die waren verhard. Want als jij allemaal vaak over een onverharde grond loopt, dan wordt dat meer en meer aangedrukt en uiteindelijk is dat hard. Wel, een deel van het zaad valt op dat padje, wat verharde grond heeft. En dat zaadje, dat wordt vertrapt door de mensen die daarop lopen. En wat doen de vogels? Die zien dat en die pikken dat zaadje op. Het tweede is, een ander deel, Lucas 8 vers 6, viel op de rotsbodem. En toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. Marcus, die geeft daar wat meer uitleg over. Die zegt, een ander deel viel op steenachtige bodem, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, en omdat het geen aarde had, terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opging, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het. Dus hier is een stuk grond waar een dun laagje aarde op is en daaronder steenachtige bodem. En op die grond wordt dat zaadje gezaaid, maar het heeft zijn wortels niet kunnen uitstrekken in de grond. Waardoor het geen vochtigheid uit de aarde kon trekken, dat nodig is om te kunnen groeien. En toen dan de zon opkwam, verschroeide het zaadje, omdat het geen wortel had en het verdorde. Dat is de tweede. Een ander deel is het derde. En dat viel midden tussen de dorens. En de dorens kwamen tegelijk op. Dus zowel het zaadje dat gezaaid was, als ook de dorens groeiden tezamen op. Maar de dorens verstikten het zaadje. Marcus zegt daarover, een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. Dus het zaadje groeide wel, samen met de dorens, maar het kwam nooit tot de wasdom, tot de vrucht. De vierde is, een ander deel, Lucas 8 vers 8, een ander deel viel in goede aarde. En toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht. Marcus zegt, het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht. En het droeg tot 30-voud, 60-voud en 100-voud toe. Nu, deze gelijkenis is gelukkig door Jezus uitgelegd. Dus we hoeven onze eigen uitlegging daar niet aan te geven. Jezus heeft deze gelijkenis voor ons verklaard. En wat zegt hij in vers 11? Hij zegt, het zaad dat gezaaid wordt, is God zijn woord. Het woord van God. We weten dat Romeinen 10 vers 17 zegt, dat geloof komt door het horen van het woord van Christus. Dus de groei van het zaad is afhankelijk van de grond waarin het wordt gezaaid. Als de grond de laatste is, dan zal het opgroeien en vruchten dragen. Maar als de grond de eerste van de drie is, dan gaat het niet zo goed komen. Dus de groei van het zaad in dit geval is helemaal niet afhankelijk van de zaaier, nog van de kwaliteit van het zaad, want het is het woord van God dat gezaaid wordt. En we zien dan ook, Jezus zit hier op die vissersboot. En de mensen, stel je voor dat we zouden zeggen, kom laten we een dag ergens aan een oever gaan en laten we een hele dag luisteren naar een prediker die het woord van God predikt. Zouden we misschien zeggen, ja maar hou, dat is saai. Als we de hele dag naar het woord van God moeten luisteren, dat is niet aantrekkelijk. Ja, als daar een man staat en die spreekt daar Gods woord. Dus het gebeurt wel eens dat de prediker wordt aangesproken. En dat gebeurt niet altijd, maar dat gebeurt wel eens. Ik hoor dat wel vaker van andere predikers ook. Zo, het is te saai wat je vertelt. Wat je zegt, dat weten we al. Of je spreekt te eentonig. Dat zal in mijn geval wel niet zijn, want ik spreek soms te hard, hè Erik? Of, als ik op bepaalde plaatsen kom, dan zie ik wel eens soms de mensen, als je het woord van God aan het spreken bent, dat ze in slaap dommelen, dat ze met hun ogen beginnen te plimperen. En dat laat zien, het is niet interessant genoeg voor de mensen. En als je dan naar het publiek kijkt, als je hier van voor staat, als je dat voorrecht hebt om hier van voor te staan, dan zie je de mensen. En als je verschillende soorten publieken tegenkomt, dan zie je hoe de mensen reageren op de woorden die je spreekt. En dan kan je ook voor een stuk zien welk soort grond dat hart heeft. Nu, het klopt dat Gods woord leert dat de prediker een verantwoordelijkheid heeft. En de prediker moet zijn uiterste best doen om gedreven met passie van het woord van God dat woord te brengen. Om het woord recht te snijden en om een goed voorbeeld te geven. Maar deze gelijkenis, daar doet Jezus ons inzien, dat er ook een enorme verantwoordelijkheid is bij degenen die het woord van God horen. Hoe zij luisteren naar het woord van God. Jezus gaat dan ook de uitlegging geven. In vers 12, die langs de weg, dat zijn zij die het gehoord hebben, daarna komt de duivel, en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden. Matthäus zegt hierover, bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is, dat is de langs de weg gezaaide. Dus die grond is zo hard aangetrapt, dat zaad niet kan doordringen. En hoe moeten we dat begrijpen naar het geestelijke toe? Wel, mensen die hun zonde niet willen afleggen. Jezus zegt het met deze woorden in Johannes 3. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want in ieder die kwaad bedrijft, haat het licht, gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Dat zijn die die langs de weg zijn gezaaid. Die willen van God niet te veel weten. Want als zij tot God moeten komen, hoewel zij horen over God, dan betekent dat dat zij hun boze daden moeten achterlaten. Deze mensen hebben meer liefde voor genot dan voor God. En dan zien we ook Gods tegenpartij, die komt, de Satan, de boze, die komt en die rooft dat wat er gezaaid is in het hart, dat rooft hij weg. Dus het zaad kan niks meer doen. Een goed voorbeeld hiervan is Gallio, de landvoogd van Achaïe. Als we weten dat in Handelingen 18 Paulus in Korinthe 3,5 jaar lang predikte, het woord van God verkondigde. Op een gegeven moment wordt hij gegrepen door de Joden daar en die werpen hem voor Gallio, de landvoogd. En weet je wat hij zegt? Ik wil er allemaal niks mee te maken hebben. Je ziet maar zelf wat daarvan komt. Ik heb daar niks mee te maken. En dat is de houding die veel mensen hebben als zij zien dat er over het geloof wordt gepraat. Ik hoef daar eigenlijk allemaal niet te veel van te weten. Laat dat maar goed voor u zijn, maar voor mij, dat interesseert mij niet. En de reden waarom mensen dat zeggen, is om het simpele feit dat ze willen vasthouden aan zonde. Een ander voorbeeld daarvan zijn de inwoners van Athene. Toen Paulus daar het woord predikte, zeiden de mensen, ja, we zullen nu daar nog wel eens over spreken. Een opstanding van de doden, doe toch niet zo gek, waar zijt u toch allemaal mee bezig? Maar er waren ook mensen in Athene die het wel hoorden en aannamen en die volgelingen van Paulus werden, namelijk de leer die hij bracht. Er zijn ook sommige mensen die al zoveel keren de waarheid van het woord van God gehoord hebben, maar ze nemen het niet in zich op, ze nemen het niet ter harte. Ik ken verschillende ongelovige mensen die de Bijbel misschien zelfs beter als mij kunnen quoteren. En ze bekeren zich niet en ze blijven in zonde leven. Dus dit zijn mensen die zich verzetten tegen God. Die willen gewoon blijven vasthouden aan de duisternis. Jacobus 1 vers 21 leert ons, leg dus af alle vuilheid, en hij spreekt deze woorden tot de christenen, en alle uitwas van boosheid, en neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw ziel kan behouden. Dus die eerste categorie van mensen zijn mensen, het zaad wordt ook gezaaid in hun harten, maar het heeft totaal geen effect. Het is verhard, die grond waar het op valt. En wat je dan soms ziet gebeuren is, we worden daarmee geconfronteerd met zo'n mensen. Wij komen zo'n mensen tegen in ons leven. En dan zie je vaak christenen, omdat ze zien dat het woord dat ze prediken, dat het geen gevolg heeft, maar gaat dan op zoek naar nieuwe methodes. Om die mensen toch maar proberen te winnen. En eigenlijk falen ze erin om te erkennen dat de harten van die mensen gewoon niet goed zijn. En wat jij ook doet, het hart is niet goed. En dan heeft het geen zin. Dat was de eerste. De tweede gaat Jezus uitleggen, dat is die op de rotsbodem gezaaid wordt. Vers 13. Die op de rotsbodem zijn zij die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen, en deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd, en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Marcus zegt daarover, en evenzo zijn die op de steenachtige plaatsen gezaaid worden, degene die zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik. Wanneer later verdrukking of vervolging komt ter wille van het woord, komen zij terstond ten val. Dus hier is die bodem. Die bestaat uit een dun laagje grond. En onder dat dun laagje grond is die steenrots. En de wortels van het zaad hebben zich niet kunnen uitstrekken. En wanneer dan de beproevingen komen, wanneer dan de momenten in het leven komen dat die persoon, die voor een korte tijd het woord met blijdschap heeft ontvangen, die zegt, ja, dit is wat ik wil. Ik heb genoeg van die verwarde toestand van zonde. Ik heb genoeg van mijn zwakheid. Ik wil Christus volgen. met blijdschap ontvangen die dat woord, maar er is geen wortel. En omdat er geen wortel is, wanneer er dan verdrukking komt, wanneer er dan vervolging komt, komen zij terstond ten val. Dit zijn emotionele en oppervlakkige gelovigen. Dat zijn de mensen die zich door het moment laten leiden. Wow, wat een goede preek. Oh, prijs God voor wat je daar zegt. Halleluja. Kent je die mensen? Hun eerste reactie. Maar door die felheid van die reactie zijn ze blind voor wat Jezus nog te zeggen heeft. Hun gevoel verblindt hen daarin. En wanneer zij het licht van Christus zien, dan zijn ze blij. Dan zijn ze blij dat er een uitweg is. Ze geloven voor een tijd. En als dan de moeite komen, dan worden zij in tijden van beproeving afvallig. Afvallig, dat betekent, men gaat zich terugtrekken. Men gaat trouweloos worden. Men gaat vluchten van datgene wat men met blijdschap had aangenomen. Dus dat zijn mensen die de kosten niet voldoende berekend hebben. Lucas 14, vers 25 tot 33. Mensen die als ze met het kruis wat van Christus geconfronteerd worden en het lijden dat het met zich meebrengt, dan zeggen zij, wat overkomt mij nu? Ik wil dit helemaal niet meemaken. Dit is nummer fijn. Dit is niet wat ik gewild en gedacht had. Petrus zegt daarover in 1 Petrus 4, vers 12. Geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwamen. Wanneer wij dat woord met blijdschap aannemen, moeten wij ervan bewust zijn dat wij een kruis hebben te dragen. En wanneer dat kruis komt, moeten wij dat ook dragen. Laten we eens even naar 1 Thessalonicenzen gaan, hoofdstuk 2. En steek uw bladwijzer misschien in Lucas 8, want daar gaan we daar zelfs naar terug. Maar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Dan zien we dat Paulus in vers 12 zegt tegen de christenen dat hij hen betuigd had om te blijven wandelen godenwaardig, die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. En wat zegt hij dan in vers 13? En hierom danken wij ook God onophoudelijk dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God. En wat doet dat woord van God? Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Dus het woord van God is een zaad dat geplant wordt. En het is werkzaam in het hart van hen die geloven. Maar wanneer wij onze wortels niet kunnen uitslaan, omdat daar een rotsbodem aanwezig is, als er dan verdrukking komt of vervolging, dan komen we terstond ten val. Want wat zien we dat hij tegen deze christenen in Thessalonica zegt? Gij hebt kwaad te verduren gekregen, vers 14. Door mensen die God niet behagen, in vers 15. En wat zien we dan? En om die reden zegt Paulus in hoofdstuk 3 dit. Daarom hebben wij, want wij konden het niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En wij hebben Timotheus, onze broeder, en een medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof, dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Verdrukkingen kunnen mensen doen wankelen. Gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn. Dus wanneer zij die keuze gemaakt hadden om Christus te volgen, wisten zij dat er lijden zou komen. En nu zegt Paulus, ik wil weten hoe het met u is. Want nu gij die verdrukking meemaakt, wil ik weten als ge wankel zijt geworden of niet. Vers 4. Want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet dat geschied is. Vers 5. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. In hoofdstuk 2, vers 19 en 20, had Paulus gezegd tegen de christenen in Thessalonica, jullie zijn onze eer. Jullie zijn onze blijdschap. Wanneer mensen het woord van God verkondigen, en andere mensen geven daar gehoor aan, dan legt de prediker van dat woord een stuk van zichzelf in die persoon. Die legt een stuk van zijn ziel in die mens. En daarom doet het des te meer pijn, zoals Paulus wat zegt. Ik wil weten, als de inspanningen die ik voor u gedaan heb, het woord dat ik in u gezaaid heb, als dat misschien niet vruchteloos is geworden door de verdrukkingen. Wel, dat zijn zij die in de rotsbodem gezaaid zijn. Laten we teruggaan naar Lucas, hoofdstuk 8. En dan komen we bij de derde soort grond. Zij die in de dorens gezaaid zijn. Zo staat er in Lucas 8 vers 14. Wat in de dorens viel, dat zijn zij die het gehoord hebben. En gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt. En zij brengen het niet tot vrucht. Marcus zegt hierover, in een ander deel zijn degenen die in de dorens gezaaid worden. Dit zijn zij die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Dus hier is het zaad goed en ook de grond goed. Want het zaad dat gezaaid werd, kon groeien. Maar er was één probleem, niet alleen het zaad groeide, ook de dorens die in de grond zaten, begonnen ook mee samen te groeien met het zaad. En uiteindelijk waren de dorenen datgene wat het goede zaad overwoekerde. En er zorgde ervoor dat het goede zaad geen kans kreeg om vruchten te dragen. Er was geen ruimte meer voor het zaad om te groeien. En Jezus zegt wat die dorenen zijn. Die dorenen zijn de zorgen van de wereld. En we worden allemaal geconfronteerd met zorgen van deze wereld. Matthäus 6 vers 24 vers 4 tot 34 zegt, wees niet bezorgd. Als je niet bezorgd bent, dan laat je daarmee zien dat je je vertrouwen op God hebt gesteld. Filippenzen 4 vers 6, 7, maakt u geen zorgen. Als we denken aan een man die zo bezorgd kan zijn door de verantwoordelijkheid die hij van God heeft, dat hij voor zijn gezin moet zorgen. En dat hij zo opgeslorpt wordt daardoor, dat hij zijn plichten naar zijn vrouw toe gaat vergeven. Dat hij zijn plichten naar zijn kinderen niet gaat nakomen. En dat hij God gaat verwaarlozen. Dan is hij overwoekerd door de zorgen. Als we denken aan een vrouw die zo opgeslorpt wordt door de zorgen van haar huishouden, waardoor zij de plichten naar haar man verwaarloost en de plichten naar God niet meer gaat nakomen, dan is dat de doorn die haar leven overwoekert. Een tweede punt zegt Jezus, het bedrog van de rijkdom. Het bedrog van de rijkdom. Dat mensen zo druk bezig zijn om rijkdom te verwerven, zodat het geestelijke wordt verwaarloosd. Ze vergeten dat zij moeten heersen over hun bezittingen, in plaats van de bezittingen over hun. Dat is een goede les. Laten wij nooit onze bezittingen over ons laten heersen. Laten wij altijd heer en meester zijn over datgene wat we hebben. Een derde punt is de lusten van het leven. En daaraan gelijk de begeerte naar al het andere. Dat we soms te druk bezig zijn met onszelf te plezieren. Dan met het gehoorzamen van de wil van God. En bezig te zijn met de wil van God. Dus vaak is het zo dat als mensen met God gaan wandelen, voor onze bekering waren wij egoïsten, zoals het woord ons leert. Wij dachten aan onszelf. Wij trokken ons van God niks niet aan. We hebben het gezien. Jezus zegt het. Zij die in de duisternis zijn, die haten het licht. Die komen niet tot het licht omdat hun werken boos zijn. Dus die zijn bezig met zichzelf te plezieren. Maar wanneer jij dan met God gaat wandelen, dan gaat je zien dat God eigenlijk vraagt om hem alles te geven en om uw naaste meer te geven als uzelf. Om uw naaste belangrijker te vinden dan uzelf. Dus de lusten van het leven kunnen ervoor zorgen dat het zaad vruchteloos gemaakt wordt. Een goed voorbeeld daarvan vinden we in Matthäus hoofdstuk 19, wanneer er gesproken wordt over de rijke jongeling. Het was iemand die met God wandelde, die met God leefde en die aan Jezus vroeg, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En wanneer Jezus hem zegt wat hij moet doen om het eeuwig leven te beërven, zodat hij klaar zou zijn om het eeuwig leven binnen te gaan, werd die man bedroefd om datgene wat Jezus hem zei. Dus de rijkdom was een hindernis voor hem. Als we zien Demas in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10, die meer liefde had voor deze wereld en daardoor Paulus in de steek liet. Dat is de derde grond. Die waar de doornen in zitten en waar de doornen samen met het goede zaad opgaan, maar op een gegeven moment overwoekeren de doornen het goede zaad. En dan de vierde grond. De goede aarde. Jezus zegt in Lucas 8 vers 15 dat een goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende dat vasthouden. Dat betekent stevig beet nemen om niet meer los te laten. En vrucht dragen in volharding. Volharding betekent niet afwijken van het voornemen dat je hebt genomen. Zelfs in de grootste beproeving, zelfs in de diepste, in het diepste verdriet en in het zwaarste lijden, niet afwijken van uw voornemen. Uw voornemen om God te dienen. Matthäus zegt dat in de goede aarde is hij die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig en deels dertigvoudig. Wat we moeten realiseren is dat het zaad altijd vrucht zal dragen als de bodem waarop het valt goed is. En de bodem in dit geval, in deze gelijkenis, is het hart van de mens. En met ons hart, met onze innerlijke mens, daar denken wij mee, daar hopen wij mee, daar vrezen wij mee, daar hebben wij mee lief, daar haten wij mee, daar geloven wij mee, daar doen wij alles mee, daar sturen wij ons leven mee. En het hart is dan de grond waarop het woord van God wordt gezaaid. En een goed hart dat zegt, ja, ik ben bereid om te luisteren naar wat God mij te zeggen heeft, om dat te geloven, om dat met zachtmoedigheid aan te nemen en om dat in toepassing te brengen. Een goed hart zegt, ook al word ik beproefd, dan gaat mij dat niet bevreemden, zodat ik daardoor afvallig word. Een goed hart zegt, de zorgen van de wereld, ja die zijn er, maar God is meer. De rijkdom, ja die is er, maar daar ga ik op een verstandige manier mee om. De lusten van het leven, die zijn onderdanig aan de wil van God. Die moeten wijken uit mijn leven, opdat ik God welgevallig kan zijn. Dat is het goed hart. Dit is het soort hart dat Gods woord gaat bestuderen, dat daarover gaat mediteren, en zich gaat opnemen en daarover gaat nadenken en dat woord in toepassing brengt. Wel, de conclusie is deze vraag. Van welk soort grond is jouw hart? Van welk soort grond is mijn eigen hart? Dat wat er zal voortkomen uit het zaad dat geplant is in je hart, is afhankelijk van het soort grond van waaruit je hart bestaat. Jezus zegt dan ook in Lucas 8 vers 18, ziet dan toe hoe gij hoort. Dus het gevolg van de prediking van Gods woord is afhankelijk van hen die het woord horen. Als het hart goed is, dan zullen de vruchten volgen. Als het hart niet goed is, het zij verhard, het zij op een rotsbodem, het zij samen met doornen, dan zullen de vruchten uitblijven. Laten we besluiten met Jesaja hoofdstuk 55. Waar we in vers 6 de volgende woorden lezen tot en met 11. Zoek de Heere, terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt, en daarheen niet wederkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo, op die wijze, zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Gods woord brengt vruchten voor, als het hart waarin het gezaaid is, goed is. En probeer deze woorden te overdenken. Probeer daarover te mediteren, want dit is ook de leer van Christus. En als deze woorden ons veroordelen, dan moeten we ons bekeren. Als deze woorden ons bevestigen dat ons hart goed is, weet dan ook dat diezelfde woorden zeggen, geef niet op, blijf doorgaan. Blijf volharden tot het einde. En dat is de weg die naar het eeuwige leven leidt. Amen.